We gaan met elkaar lezen uit het evangelie van Jezus Christus, zoals Lucas de evangelist dat heeft opgeschreven in zijn boek. We vinden dat afgedrukt in de liturgie, Lucas 10. En we beginnen te lezen bij vers 38 van dat hoofdstuk. En we lezen door tot hoofdstuk 11, vers 4. Lucas 10, vers 38 tot en met Lucas 11, vers 4. En het gebeurde, toen zij onderweg waren, dat hij in een dorp kwam, en hij is hier Jezus. En een vrouw van wie de naam Martha was, ontving hem in haar huis. En zij had een zuster die Maria heette, die ook aan de voeten van Jezus zat en naar zijn woord luisterde. Maar Martha was druk bezig met bedienen. En nadat zij erbij was gekomen en was komen staan, zei zij: Heere, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat bedienen? Zeg toch tegen haar dat ze mij helpt. Jezus antwoordde en zei tegen haar: Martha, Martha, u bent bezorgd en u maakt u druk over veel dingen. Slechts één ding is nodig. Maria heeft het goede deel uitgekozen dat niet van haar zal worden afgenomen. En het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei toen hij ophield: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zei tegen hen: Wanneer u bidt, zeg dan: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. En vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Tot zover de lezing van het evangelie. Geliefd bruidspaar, Noah, Marleen, familie, vrienden, belangstellenden. Wat een mooi moment om hier met elkaar getuige te zijn van, ja, dat hele kwetsbare wat liefde heet. Niemand van ons zal straks verbaasd staan als ze zeggen dat jullie ja gaan zeggen. Als wij zien en horen dat jullie het echt menen, dan zetten wij daar geen vraagtekens achter. Je zou zeggen dat is dan misschien in een dienst als dit eigenlijk alleen maar symbolisch. We wisten al wat er zou komen. En degene die jullie al langer kenden hebben dat proces mogen meemaken, hoe die liefde steeds meer is verdiept. En ja, jullie ook hebben ontdekt hoe je daarin bent gegroeid. En dan komt daar dat moment als vandaag, ja, dat het officieel bevestigd wordt en straks ook wordt ingezegend. En toch is het meer dan alleen maar een symbool. Het is een heel bijzonder moment dat jullie straks zullen knielen en de zegen van God die jullie maakte, die jullie leven gaf, die jullie samenbracht, ook te gaan ontvangen. Dat is niet slechts een gebaar van mij. Dat zijn niet zomaar woorden van mij. Dat zijn woorden van Hem. En God gebruikt mensen om van zich te laten horen, zodat je het in je oren knoopt, of zoals de Bijbel zegt, in je hart schrijft, dat zijn trouw en zijn liefde je nooit zal verlaten. Dat je daar altijd op aan kan. Dat je daar altijd een beroep op mag doen. En dat is ook nodig. Hoe ervaren je bent, hoe meer je leert wat liefde is, hoe meer je ook beseft, het is kwetsbaar. Het is te beschadigen. Het kan stuk gaan. Daarom is het van belang dat je weet dat die God ook in dit leven waarin er zoveel kan gebeuren wat je niet kunt, ja, regisseren, dat die God er is om jullie te dragen, om er voor jullie te zijn. En het woord dat ik namens Hem aan jullie mag meegeven voor de weg die jullie gaan mogen in het huwelijk, komt uit het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Een paar woorden maar daar zit wat achter. De tekst voor de verkondiging is Lucas 11, vers 1c. Heere, leer ons bidden. Heere, leer ons bidden. Nu kan ik me voorstellen, Noah en Marleen, en misschien ook wel anderen die hier aanwezig zijn, dat er met jullie mensen zijn die denken: Zo'n dominee heeft er wat voor geleerd. Die heeft dus best wel door wat er allemaal in de Bijbel staat. En ja, er staan zulke mooie teksten in de Bijbel over liefhebben, over betrouwbaar zijn, over de minste zijn, over jezelf geven. En dan kiest hij uitgerekend zo'n algemeen zinnetje. De vraag van de discipelen van lang geleden, Heere, leer ons bidden. Wat heeft dat nou echt met het huwelijk te maken? Nou, ik heb daar natuurlijk over nagedacht. En ik hoop dat je aan het einde van de preek straks weet, in ieder geval aanvoelt hoe waardevol het is dat je op de eerste dag van je huwelijk de wijsheid van het gebed meekrijgt. De les van bidden. De discipelen hadden dat heel goed begrepen. Ze hadden gehoord dat Johannes de Doper, ja, een hele grote man in het koninkrijk van God, aan zijn volgelingen had geleerd wat ze moesten bidden. En de discipelen van Jezus komen bij hem en die zeggen, wilt u ons dat ook leren? Wilt u ons een gebed leren waar eigenlijk alles in zit wat we nodig hebben om te kunnen leven? En dat is nou precies waar het om gaat ook in het huwelijk. Ik ga vanmiddag geen preek houden om heel lang stil te staan bij dat jullie gezamenlijk moeten bidden, heel belangrijk. Dat jullie persoonlijk mogen bidden, heel belangrijk. Maar vooral, wat? En het opvallende is, als je let op wat Jezus zijn discipelen leert, wat hij ook jullie wil leren, dat hele bekende Onze Vader, daar zit nou eigenlijk alles in wat met je leven te maken heeft. Het is niet de bedoeling dat je een gebed doet met gesloten ogen en daarna je ogen weer open doet en dan er maar wat van maakt. Maar dat als je dit gebeden hebt, met dat gebed in je achterhoofd, en ik hoop ook dagelijks in je hart, dat je kijkt wat gebeurt er. Neem nou, en dan gaan we even heel kort dat gebed langs, neem nou alleen al het begin. Onze Vader. Als je zo de dag begint, of de dag afsluit en de nacht ingaat. Als je dit gebed bidt voor een moeilijk gesprek op je werk. Als je dit gebed bidt als het even wat minder roze geur en maneschijn wordt. Die periodes zijn er ook altijd in ieder huwelijk. Als je dit gebed bidt op een zonnige dag. Als je dit gebed bidt op de trouwdag. Wat zeg ik nou eigenlijk? En als ik dat gezegd heb en ik ben klaar met dat gebed en ik denk nog eens terug. Onze Vader, dat is heel persoonlijk. Hè? Dan heb je het niet over een God, iets daar. Ja, die noemt het zus en die groep noemt hem zo. En ja, er zal wel iets zijn, maar noodlot. Heel persoonlijk. De schepper van ons leven maakt zich bekend als een vader, een betrouwbare vader die er altijd voor je is. Die, zoals een goede vader zou moeten doen, als jij hem vraagt om brood, je nooit een steen zal geven, zegt Jezus. Als je vraagt om een vis, je nooit een slang zal geven. Een goede vader die geduld heeft met jullie zwakheden. Die zo wijs is dat hij zelf om zich heen heeft gekeken en weet wat jullie nodig hebben. Ook onze Vader. Dat geeft iets weer van wat in een christelijk huwelijk zo mooi samenkomt, dat je beide in je gebed al laat merken, wij houden van elkaar, maar we richten ons wel op u. Dat is ook zo mooi als je straks ja zegt. Jullie hebben zojuist ongetwijfeld elkaar in de ogen gekeken, toen jullie in Krimpen aan de IJssel op de vraag van de ambtenaar ja hebben gezegd. Want je belooft elkaar daar trouw. Maar hier in de kerk, ik zal het je niet kwalijk nemen als je elkaar diep in de ogen kijkt. Prima. Maar besef dat je net zo goed hier ook omhoog mag kijken straks als je ja zegt. Wij allen zijn er getuigen van dat je ja zegt tegen die God en Vader die je belooft. Ik zal er altijd voor je zijn. Ook als je het niet meer verwacht, altijd zal ik mijn trouw aan je geven. Hij is in de hemel. Soms is dat voor veel mensen het bewijs dat God afstandelijk is. Nou, hiermee wordt bedoeld dat hij wel anders is dan wij. Hij die in de hemel woont is heilig. De engelen buigen zich voor hem neer. De Bijbel beschrijft dat, hè, dat God in de hemel zit als iemand die de eigenaar is van alle dingen. Hij is degene die het leven geeft en het leven neemt. Hij is degene die zijn wetten geeft en als wij gehoorzamen, geeft hij ons zijn zegen. En als wij die overtreden, dan laat hij ons voelen als een goede vader. Dat het nodig is dat je straf krijgt, alleen maar om je beter te maken. Maar het is niet alleen maar afstandelijk, het is ook heel bevrijdend. Ik zei het net al. Je merkt het, hoe kwetsbaar ons woord is, hoe kwetsbaar een huwelijk is, hoe kwetsbaar liefde is. Wij leven niet meer in het paradijs. Wij zijn helaas met al onze goede bedoelingen, ik evenzeer als jullie, in staat om toch weer pijn te doen. Je wilt het niet en het gebeurt. Je kunt momenten krijgen dat je aan de rand van een ziekenhuisbed zit en daar ligt je geliefde man, daar ligt je geliefde vrouw. En je bent aangewezen op doktoren. Je bent aangewezen op medicijnen. Even heb je het niet meer in de hand. Degene waar je alles voor zou willen geven. Je kunt niet doen wat je zou willen. Je bent maar een mens. Denk dan nog eens terug aan hoe je de dag was begonnen. Onze Vader, u bent in de hemel. U bent een God van wonderen. Als u dit doet, dan kan er zomaar gebeuren wat geen mens voor elkaar krijgt. U bent de God die de hemel en de aarde geschapen hebt. U regeert het alles. En wij kleine mensen weten dat u onze naam kent. Dat u in die trouwdienst, in dat oude kerkje aan de IJsselmondse Laan erbij was en zei, Noah, Marleen, ik de grote levende God, jullie vader, ik die in de hemel ben en dat allemaal overziet, ik wijs je de weg. Ook als het moeilijk is. Maar ook als het fijn gaat. Onze Vader die in de hemelen zijt. Dat zegt dus echt iets ook over hoe wij leven. In vertrouwen. Vertrouwen dat hij niet ver weg is, maar heel dichtbij. Want Jezus weet als geen ander hoe het was in de hemel. En hij is dat op de aarde komen vertellen. Hij heeft gezegd, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Ik ben met jullie al de dagen tot aan de voltooiing van de wereld. Ja, en dan verder, hè. Uw naam worden geheiligd. Wat heeft dat nou met een man en vrouw in het huwelijk te maken? Wat heeft dat nou te maken met zo'n mooie feestelijke trouwdag als vandaag? Dat de naam van God, de naam van de Vader, geheiligd wordt. Weet u wat zijn naam is? In het Hebreeuws zouden we dat kunnen uitspreken als Yahweh. De God van Israël heeft een eigen naam. En die naam betekent, ik zal er zijn. En als je dan bidt, Heere, u die er bent, u die er belooft te zijn, u die zo'n heerlijke naam hebt, laat die naam geheiligd worden, dan betekent dat niet anders. Laat die naam schitteren, laat die naam centraal staan. Laten we daar ons houvast in mogen vinden en beseffen dat we die naam meedragen. In voor- en tegenspoed. Zie je? Dus als je bidt, uw naam worden geheiligd. Amen. Niet verder gaan en vergeten wat je hebt gebeden. Maar je ogen open. Alert. Want het kan ook maar zo zijn dat die naam onteerd wordt. Er wordt op ons gelet. Wie zegt christen te zijn. Wie het geloof wil gaan belijden. Wie in het huwelijk laat zien, iedereen mag het weten, we zijn hier niet zomaar samen om een oude ceremonie te vieren die er nou eenmaal bij hoort. Maar dit is onze levensbehoefte, dat mogen jullie allemaal zien. Wij willen ervoor uitkomen, we schamen ons daar niet voor. Dan mag er ook op je gelet worden. Of je leeft volgens dat wat die God van je vraagt. Zijn naam geheiligd. Hij belooft, ik doe mijn naam eer aan. Ik ben erbij. Maar ook mag je bidden, uw koninkrijk komen. Dat zou je zo op het eerste gezicht misschien ook niet meteen koppelen aan een huwelijk. Dan denk je vooral aan, ja, dat er meer mensen bij de gemeenschap van de heiligen komen. Dat de kerken voller zullen worden. Dat de komst van het koninkrijk van God te maken heeft met, ja, met allerlei grote dingen. Maar het koninkrijk van God strekt zich uit tot huiskamers, tot slaapkamers. Heel persoonlijk, daar wil hij zijn gemeente bouwen. Laat uw koninkrijk komen. Dat betekent, heren, wij zijn niet alleen gericht op ons eigen plan. Hoe mooi ook. Je hebt een eigen huisje. Eigen plekje. Jullie gaven het ook aan. Wat zal dat een rust geven? Veel minder afscheid hoeven te nemen. Gewoon weer terug mogen gaan naar dat nestje wat je samen hebt gebouwd. Soms na ruim 18 jaar dan verlang ik dan wel weer eens even naar terug. Naar dat gevoel in die eerste weken, zeg maar. Dat gaat ook wel weer een beetje weg. Geniet daar dus ook maar van. Maar dat je daar ook beseft, hier wil God zijn koninkrijk bouwen. Dat je merkt, heren, u bent de God die ervoor zorgen wil dat wij als christenen ook bezig zijn met de dingen van uw koninkrijk. En natuurlijk, zei ik al, dan mag je genieten van je woning. Dan mag je samen op vakantie gaan. Dan mag je samen tijdens het eten uren praten over hoe fijn het was of iets minder fijn op het werk. Je mag bezig zijn met het hier en nu. Natuurlijk, dat zal niemand jullie kwalijk nemen. Maar soms lijkt het er wel eens op, en ik betrap mezelf daar ook helaas te vaak op, dat het soort twee verschillende dingen zijn. Je trouwt in de kerk, je gaat op zondag naar de kerk en door de week word je helemaal opgeslokt door allerlei dingen die... Dan is het zo mooi dat je aan het begin van een dag mag vragen, Heere, laat uw koninkrijk ook in ons leven zichtbaar zijn. Laat het daar komen. Dat het geen twee verschillende dingen zijn, maar dat we op ons werk christen zijn en thuis. Geef ons daarvoor de kracht. Uw koninkrijk komen en ook uw wil geschieden. Dat heeft daarmee te maken. Dat je, als je samen beslissingen neemt, dat kunnen hele grote dingen zijn, dat kunnen kleine dingen zijn, dat je ook mee laat wegen, wat wil God dat wij doen? Sommige mensen vinden dat ingewikkeld. Ik spreek ook wel eens mensen die een beetje klaar zijn met de kerk, die er niet zoveel meer mee hebben of die er nooit wat mee hebben gehad en ja, met een bepaalde bril op naar die kerk kijken en ja, dan zeggen ze, ja, wat moet je daar nou mee? Die mensen die een soort slaafs moeten volgen en dat ze Gods wil moeten volgen en die wil van God die is. Ja, wat? Soms hebben mensen het idee dat God een boeman is. Dat je alleen maar regeltjes moet volgen. Hij heeft regels en hij is heilig. Maar hij is ook goed. Als hij zijn wil in jullie leven laat gebeuren, word je er nooit slechter van. En ik zeg dat ook met pijn in mijn eigen hart. Dat geloof je niet altijd meteen. Soms gebeuren er dingen in het huwelijksleven, of niet? Als je wat meer ervaren bent en je hebt gevraagd, laat uw wil geschieden. En dan gebeurt precies dat waarvan je denkt, hè, waarom moet dit nou? Waarom gaat het nou ineens zo ingewikkeld? En dat vraagt om geloof. Om vertrouwen dat Gods wil altijd de beste is. Dat hij dat doet als een vader. Dat hij dat doet als die God die prachtige naam heeft. Ik zal er altijd zijn. Dat hij dat doet als die machtige God die in de hemel zit, die op je betrokken is. Tegelijkertijd is dit ook bijna bidden tegen beter weten in. Maar wel blijven doen. Wij zijn geen engelen. En er is een verwijzing naar de hemel. Laat nou uw wil zo gebeuren in ons leven, zoals de engelen doen in de hemel. Dat zijn gedienstige geesten. Die zeggen nooit nee als God iets aan ze vraagt. Die doen alles wat hij zegt. Helemaal vol van vertrouwen. Daar kunnen wij veel van leren. Maar als Jezus zegt, laten wij net zo uw wil gehoorzamen als de engelen dat doen, dan gaat hij er dus van uit dat God dit gebed kan verhoren en zal verhoren. Om samen, ook voor de toekomst, te buigen voor God en te vragen, Heere, maak ons bekend wat u van ons wil. Heel veel dingen heeft God al bekendgemaakt, hè? Dat je betrouwbaar bent. Dat je helemaal gaat voor die ene. Dat je belooft, niet alleen in kleine, maar ook in grote dingen, je ja-woord gestalte te geven. God wil je daarbij helpen. Als je daarom vraagt. En dan, Dan zou je bijna zeggen, van dat hele hoge, de naam van God, het koninkrijk van God, de wil van God, ineens zie je daar in gedachten zitten met een boterham aan de keukentafel. Sommige mensen die zeggen, dat is echt een gebedsregel voor toen. Dat hoeven we nou niet meer te bidden, toch? Ik heb dat als jochie ook heel vaak gedacht. Ik denk, ja, geef ons heden ons dagelijks brood. Het staat al voor me. Dat wil niet zeggen dat ik alles kreeg wat mijn hartje begeerde van mijn ouders. Dat konden ze niet betalen, maar ik heb nooit, maar dan ook nooit, letterlijk hoeven bidden aan een lege tafel. Laat er alsjeblieft weer een soort manna uit de hemel komen. Of laat iemand geld door de bus stoppen, zodat mijn ouders brood kunnen kopen. Zou dat echt zo zijn? Zou dit echt een gebedsregeltje zijn voor mensen nu in Nederland die, ja, echt zich grote zorgen maken vanwege de inflatie, vanwege de stijgende kosten? Zou dit een gebed zijn voor mensen in, ja, achterstandswijken? Mensen in landen waar, ja, het minimuminkomen, zeg maar, niet voldoende is? Nee. Dit is universeel. Want Jezus had dan ook kunnen zeggen, ja, geef ons heden ons dagelijks brood, ons vlees, onze zuivelproducten. Het gaat hier natuurlijk om het beeld van, ook in alle levensbehoeften die ik heb, moet ik, ook als het al voor me op tafel ligt of de koelkast gevuld is, beseffen, alles komt van God. Ik ben in al die dingen waar ik hard voor werk van Hem afhankelijk. We zien het ook in ons eigen land gebeuren, toch? Wie had dat gedacht 2 jaar geleden? Dat we ineens met een inflatie zouden zitten van zoveel meer procent als iedereen had kunnen denken. En er kunnen tijden komen dat je in al die dingen beseft. Heere, laat uw wil geschieden, ook als het onze eerste levensbehoefte aangaat. En, dat geef ik je van harte mee, ons dagelijks brood. Daar zit iets in van, geef ons genoeg om te leven. En elders in de Bijbel, nota bene de prediker, die wel eens wordt weggezet als een pessimist, die zegt, geniet van elke dag van je leven. Met de vrouw die je lief hebt bijvoorbeeld. Geniet van een goede maaltijd. Maar laat het niet alleen om jezelf gaan. Het is zo'n voorrecht als je een overvloed van God ontvangt. En je weet, ik ben iemand die bidt niet alleen, geef ons ons dagelijks brood, maar die er ook naar leeft, dat je denkt, hé, ik heb over. Ik houd over. En er zijn zoveel mensen die tekort hebben, dat je ook als christen en als christelijk echtpaar je erop mag richten om er voor iemand te zijn die niet dat dagelijks brood heeft. Dat jouw gebed je erbij bepaalt, ik heb genoeg, maar anderen komen tekort. Ook dat wordt niet voor niets in dat hele oude formulier al genoemd. Dat je ook als je werkt en als je samen draagkrachtig bent, overhoudt voor degenen die hulpbehoevend zijn. En dan van dat alledaagse zou je zeggen, tot slot, gaan we weer terug naar een heel geestelijk aspect, zou je kunnen denken. En vergeef ons onze zonden. Eerst even over het verband. Het is heel opvallend dat vers 4 begint met het woordje en. In het Grieks zijn vers 3 en vers 4 één zin. Geef ons elke dag ons dagelijks brood en vergeef ons onze zonden. Wat leer ik daarvan? Dat zo wezenlijk het als het is om elke dag betrokken te zijn op je voeding, je ook elke dag betrokken moet zijn op de vergeving. He, zo nodig als je het hebt om brood te eten, zo nodig heb je het ook dat je zonden vergeven worden. Is dat nou niet een beetje ongepast? Nee, niet voor mensen die gewend zijn om naar een kerk te gaan. Niet voor mensen die gewend zijn om naar zo'n soort kerk te gaan. Want daar gaat het ook over zonde. Daar ben je aan gewend. Het valt juist op als het niet genoemd wordt. Wat is er aan de hand? We zijn toch zondaren? Maar ik zou me ook voor kunnen stellen dat er mensen in de kerk zijn die zeggen, ja, dat hallo, ze houden toch van elkaar, dominee. Om nu al over zonde en over vergeving te beginnen, nou, dat doe ik niet. Probeer na te zeggen wat Jezus meegeeft. Hij weet als geen ander waar de mens toe in staat is. Hij en de Vader en de Geest hebben ons gemaakt. We waren zo goed, zo volmaakt. Maar helaas, buiten het paradijs, na de zondeval. Is er gelukkig nog liefde? Zeker. Is er vertrouwen? Ja. Maar worden er ook zonden gedaan? En zonde, dat betekent in de Bijbel dat je niet doet waar je voor bent gemaakt. Dat je je doel mist. En daar ga je tegenaan lopen. Weet je wat dan zo'n voorrecht is? Dat als je er tegenaan loopt, je het niet met menselijke mediation, dat je het niet met, nou ja, wat zou ik kunnen noemen, een etentje hoeft goed te maken, want dan blijft het sudderen onderaan de oppervlakte. Maar dat je tegen elkaar belijdt en aan God belijdt en met een schone lei weer verder gaat. Sterker nog, dat je er eigenlijk, als je erop terugkijkt, steeds met meer liefde naar elkaar van mag genieten. Dat is het een zegen, niet dat we dingen verkeerd doen, maar dat we daarna weer op mogen staan. En dat we leren dat we het alleen maar in afhankelijkheid van de Heere mogen doen. Jezus zegt, het is belangrijk, vergeef ons onze zonden. En dan gaan we al een beetje naar het einde van de preek. Volgens mij hoorde ik er eentje zuchten. Je moet ook een beetje met de jongelui rekening houden. Vergeef ons onze zonden, want ook wij vergeven aan een ieder die ons iets schuldig is. Dat is ook zoiets, hè. Je kunt niet, zo heeft Jezus dat wel eens uitgelegd, als je zelf God om vergeving vraagt, doen naar een ander alsof jij niet hoeft te vergeven. Jezus heeft dat indrukwekkende verhaal verteld. Dat hij zei, er was iemand die had een hele hoge schuld, laten we zeggen 10.000 euro. Dat is een hele hoop geld. En hij komt bij de man waarvan die het geleend heeft en hij zegt, ik kan het niet terugbetalen, hoe moet dat nou? En dan zegt die man, weet je, ik scheld het kwijt. Ga maar. Geen rente, niks. Ik heb het je geleend en het hoeft niet meer terug. Hij zegt, en dan loopt die man naar buiten opgelucht en dan komt hij iemand tegen die hem zelf nog 10 euro schuldig is. En die grijpt hij bij zijn kraag en hij zegt, betaal me wat je schuldig bent. Dat kan toch niet? Als je zelf vergeving hebt ontvangen, zo groot, zo genadig, zo ongedacht, dan mag je ook elkaar vergeven. En dan weet je hoe belangrijk het is om te leven van die Vader die niet alleen brood geeft, maar ook vergeving. Dan weet je iets van Jezus die zijn leven aflegde en die hing naar zijn moordenaar. En die bad, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Om zo ook dat aan elkaar te laten zien en mee te geven. En dan tot slot, leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Ja, die boze is er ook. Het kwaad grijpt om zich heen. En naar mijn vaste overtuiging is de boze, zoals de Bijbel die beschrijft, de Satan, de duivel. En vooral op uit om liefde stuk te maken. En dat is in deze tijd niet een loze waarschuwing. Daarom is het ook van belang dat datgene wat je belijdt, waar je straks Gods zegen mee krijgt, in dit gebed steeds weer te besluiten. Heere, wij zijn tot alles in staat als u ons niet voor onszelf bewaart. En daarom wees dan voorzichtig met uw schepselen, Heere. U weet toch wat wij aankunnen. U weet wat van uw maaksel is te wachten, zegt Psalm 103. En dan staat er, God denkt er steeds aan dat wij maar mensen zijn. Hij zal je nooit een last opleggen die te zwaar is. En hij zal je ook niet zomaar zelf verzoeken tot verkeerde dingen. Integendeel, soms gebeuren er moeilijke dingen, zeker. Die zijn er om bedoeld om je sterker te maken, om je te toetsen, om het geloof te versterken. Maar God is er altijd op uit om je te verlossen. En wat de duivel ook zal proberen. En wat hij in deze grote wereld ook al stuk heeft gemaakt. Jezus is overwinnaar. En zijn koninkrijk zal komen. En zijn wil, de wil van hem en zijn Vader en van de Heilige Geest, die geschiedt voor mensen die heel eenvoudig weten. Als ik het vraag als een kind, dan zal ik het krijgen. Ik zie hem nog lopen. Een hele jonge ouderling. Hij was net bevestigd. En onverwachts werd hij naar voren geroepen in een zaal om af te sluiten met gebed. En ik zie hem daar gaan staan en ik zag zijn ademsappel heen en weer gaan van de zenuwen. Hij had nog niet zo vaak voor een grote groep een gebed gedaan. En hij slikte een paar keer en toen zei hij, laten we dan maar eindigen met het Onze Vader. En dat deed hij. Hij sloeg nog één regeltje door de spanning ook nog over ook. Is mij ook geregeld overkomen. En toen hoorde ik achter mij wat oudere mensen zeggen, ach dat jochie. Nou, goed dat hij dan toch het Onze Vader nog kon bidden. Met andere woorden, een echte, ervaren, goede christen, die heeft het Onze Vader niet nodig. Die kan zijn eigen gebeden doen. Ja, dat zijn, zegt Jezus, soms gebeden waar God moe van wordt. Met heel veel woorden en met heel veel herhaling. We moeten het niet omdraaien. Als jij misschien denkt, bidden, iedere dag iets nieuws. Hard opbidden vind ik ook al spannend. Ben ik misschien niet zo gewend. Je hoeft je nooit te schamen om het Onze Vader te bidden. En weet je, bid het niet alleen, maar leef ernaar. Amen. We gaan met elkaar zingen. Psalm 103 en daarvan vers 1. Loof, loof de Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig te achten. Och, of nu al wat in mij is hem prees. Loof, loof mijn ziel, de hoorder der gebeden. Vergeet nooit een van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet, het is God die ze u bewees.